Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom. Ook groet aan hen die deze dienst op een late tijdstip zullen horen. Vanmorgen gaat de heer Karstens uit Leiden voor. Onze organist is Hanne Hommel. En de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de predikantplaats. En de derde voor het algemeen kerkelijk werk. De bloemen gaan vanmorgen ter bemoediging naar Jacqueline. Mededelingen. Morgen is er natuurlijk weer inloop in het anker om 10:00. Op 25 januari verzorgt de activiteitencommissie een stamppotbuffet. Iedereen is daarbij van harte welkom. Tijdens dit samenzijn wordt ook de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wij als gemeente zijn heel blij met de vele werk dat door de vrijwilligers wordt verzet. Achter in de kerk liggen nog formulieren. Als u deze nog niet hebt gehad. De commissie hoopt op een goede opkomst en een heel gezellig samen zijn. Komende week zullen ook weer alle enveloppen in de bus. Zal u ook allemaal weer een envelop in de bus krijgen over de actie Kerkbalans 2020. We vragen daaraan uw medewerking te verlenen. Wilt u dit formulier invullen en klaarleggen voor degene die de envelop weer komt ophalen bij u? Dan hoeft de ophaler geen twee keer bij u langs te komen. De commissie van de kerkrentmeesters beveelt deze actie van harte bij u aan. Vandaag is de koffie drinken. Dus we nodigen u allemaal uit voor een kopje koffie aan het einde van de dienst. En we beginnen vanmorgen met een intochtslied 122 versus 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Ook in deze dienst mogen wij het verwachten van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Halleluja. Wij zingen van Psalm 122, nu vers 3. Nu voor de Heer onze God verootmoedigen. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben gedaan, dan misleiden we onszelf, maar de waarheid is in ons niet. Maar als wij voor de Heer onze God onze schuld willen belijden, mogen we weten dat we een rechtvaardig en een barmhartig God hebben. Een God die ons al onze schuld wil vergeven en ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. Laten we bidden. Goede God, het is goed dat wij hier vanmorgen voor uw aangezicht in uw huis verschijnen. En het is ook goed dat u ons een spiegel voorhoudt hoe u ons als mens bedoeld hebt. Want als wij onszelf een spiegel voorhouden, dan vinden we dat het er allemaal best wel heel aardig uitziet en dat u best wel tevreden mag zijn met zoals wij zijn, zoals we leven en wat we doen. Maar als we echt werkelijk tot ons door laten dringen wat u van ons vraagt, geheel ons leven, ja, dan ziet het er niet zo best uit. Maar dan mogen we ook weten dat u een genadige God bent, die ons onze schuld wil vergeven. Wilt u ons zo nabij zijn, als wij vanmorgen tegen u zeggen: Heer, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. Uit onze eigen bundel zingen we lied 31 vers 1 en 2. Lied 31 vers 1 en 2. iets van zijn liefde horen we uit de profetie van Jesaja, Jesaja 1 vanaf vers 16, woorden van vergeving. Waar de Heere God via Jesaja tot ons zegt, was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien, vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij. De Heer zegt, laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Amen. Wij zingen vers 3 en 4 uit lied 31. De naam van God verhogen doe je gewoon in je dagelijkse handelen. En hoe dat moet, dat horen we vanmorgen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 27. Waar Paulus namens de Heere God tegen ons zegt. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent. En samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan. En voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van Geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, U bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet meer bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijk kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd u daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. Wij zingen ons lied van de maand, lied 158b. Willen wij nu samen bidden en vragen of de Heere God met zijn geest in ons midden wil zijn. De geest die we nodig hebben om zijn stem te horen. De geest die we nodig hebben om ons hart voor hem, voor zijn woord te openen. De geest die we nodig hebben opdat zijn woorden in ons hart landen en we ermee gaan werken en naar gaan leven. Laten we bidden. U wilt onze voeten richten op de weg van de vrede. Dat hebben we net gezongen, goede God. Maar we moeten erkennen dat dat niet altijd ons lukt. En natuurlijk kijken we eerst naar de grote wereldleiders die dat niet allemaal doen. En dan zeggen we, ja, wat kunnen wij dan nog? Maar dat is nog maar de vraag. Als het niet klein begint, kan het nooit groot eindigen. En daarom zijn we hier in uw huis. Daarom hebt u ons op de een of andere wijze hier naar uw huis getrokken. Om woorden tegen ons te spreken. Waardoor we in de goede richting gaan lopen. In de richting waarin u ons wilt hebben. De richting van uw koninkrijk. Want alle problemen die er in de wereld zijn, dat zijn de problemen die worden veroorzaakt doordat wij allemaal onze eigen koninkrijkjes willen stichten en in stand willen houden. En het zicht op uw koninkrijk soms zijn kwijtgeraakt. En daarom is het goed dat we hier vanmorgen in uw huis zijn, om ons bezig te houden met de dingen van u, met de woorden van u. Dan wilt u ons helpen om die woorden te begrijpen. Wilt u ons helpen om die woorden ook in ons eigen bestaan te laten landen? Wilt u ons helpen om naar die woorden van u te handelen en te wandelen? Want daartoe zijn we hier bij elkaar. Om woorden van u te horen, maar ook om u de lof toe te zingen. U, onze schepper. U, die ons leven draagt. U, die ons voedt met woorden van heil, van vergeving, van ontferming. Wilt u zo vanmorgen bij ons zijn, hier in de kerk en bij de mensen thuis die de dienst met ons meebeleven, die hier graag te midden van ons geweest zouden zijn. Dat bidden we voor al die kerken die vanmorgen openstaan en voor die miljoenen mensen die vanmorgen over de hele wereld naar uw huis komen. Dat bidden we ook voor de mensen die op de een of andere wijze die weg nog niet gaan. Kon het zo zijn dat wij ze op een gegeven moment uitnodigen om naar uw huis te komen. En te zeggen, hoor wat God mij gezegd heeft. Weet je, dat is pas leven. Wilt u zo bij ons zijn en ons zo een gezegende dienst geven? Wilt u ons helpen bij het luisteren, bij het zingen, bij het begeleiden van de zang en bij het spreken van uw woord? In Jezus' naam. Amen. De lezing van vanmorgen is uit het Evangelie naar Lucas. Lucas 2 vanaf vers 41. Vanaf vers 40. Lucas 2 vanaf vers 40. Het kind, Jezus, groeide op en werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem, "Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht." Maar hij zei tegen hen, "Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God voor deze morgen. Gelukkig bent u als u de woorden van onze God hoort, die bewaart in uw hart, daaruit en daarnaar leeft. In de verkondiging wil ik stilstaan vooral bij vers 49b uit Lucas 2. Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Of, zoals je het ook kunt vertalen, wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Zing op Psalm 84, 1, 3 en 4. Psalm 84, 1, 3 en 4. Thank you. En hoe was het vanmorgen? Dat is nog wel eens de vraag die zomaar onder de koffie in de loop van de dag gesteld kan worden. Hoe was het gisteren? Een vraag misschien morgen bij de supermarkt. Wat is dan je reactie? Het was niet vol. En ja, die heb ik ook weer niet gezien. Die heb ik al een paar weken niet gezien. Of, de organist deed wel zijn best vanmorgen. Ja, maar waar ging het over? Ja, weet ik eigenlijk niet. Kom me niet zo boeien. Want ja, we willen geraakt worden. We willen een kick krijgen en anders dan gaat het langs ons heen. We willen een kick krijgen. In de kerk ook. Meer dan 50 jaar geleden schreef een hoogleraar in de theologie, professor Van Ruler, een boekje met als titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? En hij wist wel 22 redenen te noemen waarom je naar de kerk zou moeten gaan. Ik zal er een paar noemen, niet alle 22. Nou, schreef hij, je gaat naar de kerk om een gewoonte vol te houden. Je gaat naar de kerk om je bestaan tot op de bodem te begrijpen. Je gaat naar de kerk om God lof te zingen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. 22 preken apart eigenlijk. Maar te midden van die 22 redenen die Van Ruler zo'n 55 jaar geleden schreef, lezen we niet een zin die wij vandaag zouden bedenken. Je gaat naar de kerk om een kick te krijgen. Dat is misschien ook wel te verklaren waarom hij dat 55 jaar geleden nog niet opschreef. Dat is trouwens de vraag of hij het ook vandaag de dag zou hebben opgeschreven. Want is dat nou waarom je naar de kerk gaat? Maar dat terzijde. Vandaag de dag willen we geraakt worden. Want ja, via de radio, tv en internet worden we vandaag de dag continu bezig gehouden. En je ziet vooral jongeren, die zijn eigenlijk constant met hun iPhone in de weer om te kijken van, is er al een berichtje, heeft die al gereageerd? Tot onder het eten aan toe zitten ze te kijken of er al wat te melden is. Ons bestaan is in de afgelopen decennia heel wat intensiever geworden. En daarom streven we te midden van die drukte en die hectiek naar hoogtepunten die ons uit die hectiek moeten optrekken. We verlangen te midden van die drukte naar een feestje, naar iets spectaculairs, naar een event. Wij gaan vandaag de dag van event tot event steeds voort en niet meer van kracht tot kracht. En zo'n regelmatig event houdt ons op de been, geeft ons een kick, want dat hebben we nodig. Om staande te blijven in de hectiek van ons bestaan. Onze drukke baan bijvoorbeeld. Tot in het weekend zijn mensen daar soms nog mee bezig. En af en toe moet je een vierdaagse cursus volgen. Time management. Om te kijken hoe je je tijd zo effectief mogelijk kan besteden. En het managen van het huishouden vraagt vandaag de dag bijna het onmogelijke. Wie haalt het eten in huis? Wie brengt de dochter naar ballet? Wie brengt de zoon naar de hockey? Kortom, een hele agenda is er. En niet alleen voor jongeren, maar ook ouderen hebben tot op hoge leeftijd nog een agenda bij te houden. Als je vraagt wanneer kan je, ja even kijken. Nee, dan kan ik niet, dan moet ik naar de pedicure. Nee, oh nee, dan moet ik op het kleinkind passen. Oh nee, dan moet ik naar Britsje. Oh nee, dan kan ik niet, want. Nou, u kent het vermoedelijk wel. We zijn continu bezig. Waarmee? En dan worden we vanmorgen geconfronteerd met zo'n verhaal dat bijna haaks op ons bestaan staat. Jezus die in de tempel bezig is met de dingen van zijn vader. Sommige mensen zullen zeggen, dat is toch geen verhaal voor vandaag de dag, daar kun je toch niks meer mee. Hoe was het vanmorgen in de kerk? Ja, weer zo'n verhaal over Jezus. Volledig uit de tijd. Nou, dat valt hopelijk voor u nog wel even te bezien. Laten we toch maar even naar dat verhaal kijken. Allereerst valt op dat Jezus als 12-jarige jongen met zijn ouders meereist voor de jaarlijkse reis in het kader van het Paschafeest naar Jeruzalem. Vrome Joden, dat waren Maria en Jozef, dat blijkt uit hun gedrag, gingen één keer per jaar naar Jeruzalem. Vandaar Psalm 122 vanmorgen en Psalm 84 trouwens. En Jezus gaat met hem mee. Gebruikelijk is, dat moet u weten, gebruikelijk is dat jongens pas op hun 13e meegingen. Op je 13e, dan werd je Bat Mitzwa, zoon der wet. Wij zouden kunnen zeggen, dan deed je belijdenis, dan werd je langzamerhand volwassen. Maar Jezus gaat op 12-jarige leeftijd. Dat wil zeggen, hij is zijn generatie een slag voor. Sterker nog, hij is ons allemaal een slag voor. Hij gaat met zijn ouders mee naar Jeruzalem. En raakt in gesprek met de rabbijnen. En zo lezen we, de rabbijnen waren onder de indruk van zijn kennis. En Jezus kan er geen genoeg van krijgen om met hen in gesprek te zijn over het woord van God en over God zelf, God zijn vader. Hij vergeet de tijd. Hij vergeet de gewone alledaagse dingen. Hij vergeet dat hij weer terug moet naar Nazareth. Hij vergeet Maria en Jozef. Die zijn inmiddels alweer terug naar Nazareth aan het gaan. Ja, Jozef moet weer aan het werk in de timmerwerkplaats. Pas na een dag ontdekken ze dat Jezus niet bij het reisgezelschap was. Ze waren gewoon om met een hele groep tegelijk naar Jeruzalem te gaan. En Maria en Jozef gingen ervan uit dat Jezus wel bij zijn leeftijdsgenoten was. Want als 12-jarige hoefden ze natuurlijk niet meer constant de hele dag op hem te letten. Maar aan het eind van de dag ontdekken ze dat hij niet bij het reisgezelschap is. En dan worden ze ongerust. En dan besluiten ze uiteindelijk om weer terug te gaan naar Jeruzalem. En daar zoeken ze hem overal in Jeruzalem. 3 dagen zijn ze aan het zoeken. Op de derde dag, zo staat er, op de derde dag vinden ze hem in de tempel. Op de derde dag, dat is niet zomaar een telwoord in de Bijbel. De derde dag, dat is een aanduiding van een nieuw leven, van een nieuw bestaan, van een nieuw begin. Anders gezegd zou je kunnen zeggen, dit verhaal geeft aan dat hier een nieuw begin in het bestaan van Jezus is. Hij belijdt, God is mijn vader. Hier, in de tempel van Jeruzalem, belijdt hij, hier begint mijn messiaanse weg. Het is goed om te onderstrepen dat volgens Lucas dit de eerste woorden zijn die Jezus gesproken heeft. Natuurlijk kon hij al lang en breed praten, dat spreekt vanzelf. Zoals andere kinderen ook vanaf hun 2e, 3e jaar goed gaan praten. Maar vanaf dit moment gaat Jezus iets zeggen. Iets zeggen dat van groot belang is. Hier ligt het begin van zijn werk. Bezig zijn in de tempel. Bezig zijn met de dingen van de Vader. Bezig zijn met het woord van de Vader. Hier gaat hij volledig beseffen wie hij is. Wat zijn taak is, wat zijn missie is. En wat zijn dan de dingen van de Vader? Nou, leven zoals de Vader het wil. Leven zoals de Vader het bedoeld heeft. En verderop in de Bijbel lezen wat dat dan allemaal inhoudt. Dat is de strijd aangaan tegen het kwade. Een van de eerste dingen die van Jezus in de evangelie wordt gezegd, is dat hij verzocht wordt door de duivel en dat hij de duivel weerstaat. De dingen van de Vader, wat zijn dat dan? Nou, dat is met mensen bewogen zijn. Hij was met ontferming over de mensen bewogen. Dingen van de Vader, wat zijn dat dan? Nou, dat is het onrecht aan de kaak stellen. Dat is strijden tegen ziekte, tegen handicaps. Dat is het opnemen voor mensen in de marge. Dat is mensen met God verzoenen. Dat is mensen vergeving schenken. Bezig zijn met de dingen van de Vader is mensen brengen naar het koninkrijk van God. Dat is waar hij mee bezig gaat. Dat is waar hij mee bezig is geweest en nog steeds bezig is. Dat is zijn roeping. Vraag is natuurlijk vanmorgen of wij dat ook begrijpen. Wat zijn betekenis is voor ons. Wat zijn betekenis is voor de mensheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat we dat snappen, dat we dat begrijpen. Dat zien we aan Maria en Jozef. Zij gingen ervan uit dat Jezus wel stillekens achter hen aan zou wandelen. En dan zijn ze hem plotseling kwijt. Dat kan je dus zomaar gebeuren. Dat is ook een element wat uit dit verhaal naar voren komt. Dat dat zomaar je kan overkomen. Dat je Jezus kwijt bent. Dat het je allemaal niet meer zoveel zegt. Dat het je allemaal niet meer zo raakt. Dat je in hem teleurgesteld bent, omdat hij niet aan je verwachtingen voldoet. Omdat je verwacht dat hij jou hier en nu het paradijs zou schenken. Daarom wilde je hem wel volgen. Maar op die weg door het leven heen, waarvan je denkt met Jezus te gaan, blijkt niet alles zo paradijselijk te zijn. Ja, wat heb je er dan aan? Wat heb je dan aan hem? Hoeveel mensen, ook misschien hier uit de kerk, zijn hem zo kwijtgeraakt. En weten niet meer hoe en waar ze hem dan moeten zoeken. Ze zijn zonder hem naar hun Nazareth gegaan, naar hun dagelijks bestaan. Hoe vind ik hem dan? Waar is hij dan? Nou, dat is het eerste wat vanmorgen tot ons door moet dringen. Hij is te vinden in de tempel, bij het woord, bij de opdracht van zijn Vader. En wat wil dat dan zeggen? Wat betekent dat? Dat hij de wil van de Vader zal doen. Zo is hij zoon van de Vader, om de wil van de Vader te doen. Daarvoor is hij ter wereld gekomen. Niet om aan al onze verlangens, onze verwachtingen te voldoen, maar om de wil van zijn Vader te doen. Tot het uiterste aan toe. Weet u, een van de meest aangrijpende stukken uit de Bijbel vind ik dat verhaal van Jezus in Gethsemane. Vlak voordat hij die intens moeilijke weg naar Golgotha moest gaan. Een weg van vernedering, een weg van pijn, een weg van lijden, een weg van verlatenheid. Verlaten door alle mensen en zelfs door God. Hij ziet die weg voor zich en hij ziet er tegenop. En hij smeekt en hij bidt, Vader, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Een intens gebed. Misschien herkent u wel iets van dat bidden. Dat je gebeden hebt. O Heere God, laat dat toch anders gaan. O God, help me. O God, als het ingrijpend mis dreigt te gaan. O God, wilt u er zijn? Jezus bidt. God, Vader, als het u blieft mag ik een andere weg gaan. Niet die weg. Maar dan is hij opeens ook de zoon van de Vader. En dan bidt hij. Maar vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een overgave. Misschien goed om nog eens bij stil te staan als wij het onze vader bidden. En je bidt dat zo makkelijk, uw wil geschieden. Ja, ja. Ook door mij. Wij doen de wil van de Vader. En dat begint hier. Dat begint daar in Gethsemane. En dat eindigt via Golgotha bij het open graf in Jeruzalem. De weg van de Vader gaan. Dat is het diepste, dat is het meest intense van dat bezig zijn in de tempel, bezig zijn met de dingen van de Vader. En Jezus gaat ons daarin voor. En een mens mag in navolging van Jezus de weg gaan die de Heere God van ons vraagt in zijn woord. Dat is het meest intense wat er uit dit verhaal, uit deze evangelieverkondiging tot ons komt. Dat je gaat de weg die God je wijst. In vertrouwen dat dit de goede weg is. In vertrouwen, in geloof. Dat je zo alleen maar tot je bestemming komt. Zo kan Jezus gekenmerkt worden. Als hij doet de wil van de Vader. En wij worden door dit verhaal opgeroepen om hem te volgen. Om zo ook te leven. Wij worden opgeroepen om te kijken hoe hij, Jezus, in de wereld stond. Hoe hij met mensen omging. Vol liefde. Vol ontferming, vol vergeving. Zo worden wij opgeroepen om in deze wereld te staan, vol liefde, vol vrede, vol ontferming met onze medemens. Zo mogen wij Jezus volgen. Nog één ding. Jezus voegt nog iets aan dit verhaal toe. En Jezus groeide op in wijsheid. Dat is niet in kennis. Dat is niet in kunde. Dat is niet in geld. Dat is niet in goed. Niet in aanzien. Dat is waar wij nog wel eens voor gaan. Wat betekent je? Ja, dat hangt er vanaf welke positie je inneemt vandaag de dag. Wat betekent je? Dat hangt er vanaf in wat voor huis je woont. In wat voor auto je rijdt. Wat betekent je? Het hangt er vanaf hoeveel mensen je onder je hebt. Dat is vandaag de dag waar wij soms onze betekenis aan ontlenen. Maar in het woord van God, de Vader, worden wij opgeroepen om een andere weg te gaan. Groeien in wijsheid in de Bijbel betekent steeds meer beseffen dat de Heere God, onze Vader, alles, ook uw en jouw en mijn leven, in zijn hand heeft. En dat je mag leven door hem en met hem. Ik wens u toe dat u zo mag groeien in wijsheid. Amen. Wij zingen lied 7. Lied 653, 1, 4, 6 en 7. wij danken en bidden. Goede God, dank u wel voor dat geschenk, dat Jezus naar ons toegekomen is, dat hij in deze wereld ons bestaan gedeeld heeft, maar dat hij ook ons is voorgegaan op de weg naar het koninkrijk. En wilt u ons maar helpen om bij hem te blijven, steeds weer naar hem te kijken, bij alles wat we doen ons steeds weer af te vragen, wat zou Jezus nou gedaan hebben in zo'n situatie? Vervul ons van zijn liefde. Vervul ons van zijn vergevingsgezindheid. Vervul ons van zijn streven naar vrede. Vervul ons van zijn omzien naar mensen in de marge, naar mensen die verstoten zijn, naar mensen die eenzaam zijn. O Heere God, wilt u ons helpen, want dat is soms tegen de stroom ingaan. Maar zo alleen kunnen we bij het koninkrijk van u komen. Goede God, wilt u ons zo nabij zijn? Wilt u zo zijn bij de mensen die het moeilijk hebben, die vastgelopen zijn in de hectiek van het bestaan, die zo druk zijn dat ze u niet meer zien en geen besef hebben dat ze u nog nodig hebben. Wilt u zijn bij de mensen die verdriet hebben, omdat een geliefde er niet meer is. Misschien na veel strijd weggegaan. Misschien verloren door een ziekte. Goede God, wij bidden u voor hen die ziek zijn. Opzien misschien tegen een operatie. Wil hen nabij zijn en bemoedigen. En vertellen, steeds weer opnieuw, dat hoe dan ook en wat er ook gebeurt, hun leven in uw hand is. En dat ze aan die hand vertrouwend verder mogen gaan. Goede God wil zijn in onze samenleving. Soms zo verdeeld. Geef ons op basis en uitgaande van uw evangelie de kracht en de wijsheid om elkaar te zoeken. Te zoeken wat ons bindt. En niet wat ons uiteendrijft. Wij bidden u zo voor ons land en volk, voor onze regering, voor ons koningshuis. Dat zij ook mogen leven en ons voorgaan in een weg die u wijst. Dat bidden we voor heel uw wereld, waar zoveel spanningen zijn, waar vaak eerder oorlog wordt gezocht dan vrede. O God, geef vrede. Ook daar in het land rond Jeruzalem, uw stad van vrede. Geef dat Israël en de Palestijnen elkaar zullen vinden in de weg van Jezus. Goede God, er is zoveel aan u te vertellen. En de meest persoonlijke dingen willen we dan ook vanmorgen hier in uw huis, in uw tempel, aan u vertellen. In een moment van stilte. Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus, ons bidden is maar stamelen. En gaandeweg achter Jezus aan willen we daarom bidden het gebed dat Hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan vindt nu plaats de inzameling van uw liefdegaven. Ook door het geven van uw gaven, van wat u van de Heere God ontvangen hebt, mag u bezig zijn met de dingen van de Vader. Ons slotlied is lied 725. Thank you. de vraag wordt gesteld, en hoe was het? Wat is dan uw antwoord? Nou, we zijn bezig geweest met de woorden van God. En we gaan proberen om die woorden van God ook vandaag en morgen in ons leven waar te laten zijn. Als je zo je weg vervolgt, ben een gezegend mens. En de Heer zegent ons en Hij begroet ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij is ons genadig. God de Vader keert in Jezus de Zoon zijn aangezicht naar ons toe en geeft ons vrede.
Amen.